Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Bijk en in deze aflevering lees ik voor uit cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Deze week staat in het teken van de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. In 6 korte afleveringen lees ik elke dag een klein stukje voor uit een van de genomineerde boeken. Vandaag is de laatste nominatie aan de beurt. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Brouwers werd in 1940 op Batavia geboren. In zijn oeuvre dat hij in een halve eeuw bij elkaar heeft geschreven, won hij onder andere de Multatuliprijs, de F. Bordewijkprijs, de Gouden L en de ACO Literatuurprijs. Cliënt E. Busken is zijn nieuwste roman, waarin we de gedachtenstroom van een oude man in een zorgtehuis volgen. Hij doet alsof hij doof is en praat niet meer. Maar de lezer komt in zijn gedachten te weten dat hij van zichzelf zegt dat hij een geleerde man is, en helemaal niet achterlijk. Er wordt een interessant spel gespeeld. En het taalgebruik zorgt ervoor dat het nooit saai wordt. Het is bijna alsof Brouwers schildert met taal. Dit is Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Cliënt E. Busken. Denk ik opeens aan mijn moeder. Ik denk nooit aan mijn moeder, die al decennia dood is. Ik ben intussen ouder dan zij is geworden. Bedoel ik iets? Dat ik buiten, boven de tijd ben geraakt waarin ik en mijn moeder er allebei nog waren en ik haar gerust mag zijn vergeten. Ik ben haar niet vergeten, ik denk alleen nooit aan haar. Ze flitst door mijn hoofd en is meteen weer weggespoeld. Ik denk dat ik dat bedoel. Wel degelijk nog in staat iets te bedoelen. Was het wel mijn moeder die zich als een bliksemvonk in mijn hersens vertoonde en niet iemand anders, een andere vrouw? In een zomerjurkje op een strand in dampende zon en ik ben daar ook. Haar armen strak langs haar lichaam omlaag staat ze haar vingers te spannen. Alle kracht vanuit haar schouders en armen naar haar vingers die ze gespreid naar het zand gericht houdt, waar haar schaduw tot een bolletje rondom haar voeten is ingekrompen. Skeletterig mager in dat katoentje met verschoten gele en lichtgroene vierkantjes. Dat met die vingers doet ze als ze driftig is en voordat ze tot trillende vuisten in elkaar krampt. Wegwezen. In ieder geval zorgen voor afstand, want ze gaat meppen. Het zal dus mijn moeder wel zijn geweest, weggespoeld als een uitwerpsel, maar met het gezicht, het hoofd, de gestalte van een ander iemand, niet per se vrouwelijk. Kan u hier uw nicotinesprieten roken, roept zuster Mort om. Kankerstokken zegt men hier niet, nooit kanker zeggen. Ze kijkt naar boven, waar de lucht niet is te zien boven de bomen. De sparretoppen bewegen alle kanten op in wind die er al dagen is. Gisteren zo hard en met venijnige regen dat iedereen binnen moest blijven. Het blijft wel droog, meent ze. Er is zon voorspeld. Hier beneden waait het niet. Staat hij op de rem? Dat controleert ze. Ja, met die drahonderstem. U staat geblokkeerd. Het geen klopt. Geblokkeerd. Ik. Geblokkeerder dan de wielen van de rolstoel, die ze ergens achter me waar ik niet bij kan heeft vergrendeld. Die wielen gaan gewoon weer draaien als ze niet meer zijn geblokkeerd. Ikzelf ben niet als die wielen, want ik kan niets meer, wat wil je ook. Alleen nog zitten en liggen. En waarnemen. Denken. Piekeren. Malen. Bedoelen. Kleuren zien die er niet zijn, althans door anderen niet worden gezien. Ze heeft me met een riem om mijn middel in de stoel gefixeerd. De metalen gesp op mijn navel is niet door mij te openen. Mijn woede daarover en mijn verzet worden met injecties en pillen platgekookt. Wat nog kan bewegen zijn mijn handen en onderarmen. Met mijn benen, mijn voeten kon ik schoppen, tot die ook aan de stoel werden vastgeknoopt. Hebt u uw saffies? Aansteker? Fluitje zit hier in het linkerzakje van uw overhemd, meneer Buske. Als u voelt dat u moet, meteen blazen. dat er weer geen ongelukjes gebeuren. Ik denk dat ze niet beseft dat ze schreeuwt. Haar fraaie verschijning is als die op dat schilderij. Doch haar decibels verstoren mij. Ze kijkt naar me. Ja, meneer Buske? U hoort me wel. Meneer Buske, antwoord geven kan u ook best. Hier raakt ze mijn hoofd aan, bij mijn slaap. Met haar gesloten, slanke hand een duwtje bij mijn oor. Niet hard, maar toch dat ik het voel. Een lichtgevend stompje. Vandaar dat ik opeens aan mijn moeder denk. Ze marcheert terug naar het gebouw, het instituut, de inrichting, de gijzelaarsbewaarschool, huizen Madeleine verouderen van daapsen die in hun luier pissen en de rest. Haar plastic kontje in de broek die zich er vacuüm omheen en tegenaan is gezogen. Op haar slofjes, waarmee men haar in de zulke nooit hoort aankomen. Geluidloos. Onhoorbaar zijn ze er altijd plotseling als witte geesten, wat altijd even schrikken is. Rechtop, het bovenlichaam zelfs iets wat achterover, loopt in het neutrum personeelsuniform van het gesticht haar ivoorblote armen voor en achteruit te zwaaien. Mij is het een troost van schoonheid haar te zien, naar haar te kunnen kijken. Maar waar haalt ze die stem vandaan met de kracht en de klank van een ramsbazuin uit die zoete mond en die keel als van een zwaan? Wat zou ze zijn, eind 20? Voorin, maar beslist niet ouder dan halverwege de 30. Zou ze een vrijer hebben? In het korte halfblond van een jongenskoep plakt iets wat meebeweegt op haar kordate passen. Een blaadje van een struik of boom of bloemetje. Een snippertje, iets fladderends. Ze is hier pas enkele dagen. Hoe lang ik hier zelf ben, weet ik niet. Ik ben Monique, baste ze toen ze zich voor het eerst, 6:30 ochtends, ze maakte me wakker, aan mijn bed vertoonde. En u bent? Woelend door met een knijper bijeengehouden papier op een plankje in de boog van haar arm. Meneer Buske, ja? U bent meneer E. Buske? Eerst dacht ik dat zij een knappe jonge man was vanwege het stemgeluid en het haar, kort tegen haar schedel. Ook omdat het witte cipierspak geslachtsonduidelijk is. De man die niet Monique heet, draagt hier hetzelfde als de vrouw die wel zo heet. Toen ik mijn ogen nog eens opende en haar echt zag, wende ik ze meteen van haar weg naar het raam dat niet open kan. Zo'n schok ging door me heen als soms bij het ondergaan van Bach of andere kunst. Zo weemakend, verheven, verstikkend mooi vond ik haar, dat het me op de ogen sloeg en ik mezelf even voelde verdwijnen. Monique dus. Personeel, thans aangeduid met verpleegkundige dan wel verzorgende, stelt zich voor en laat zich aanspreken bij de voornaam. Verpleegster of zuster zeggen is ouderwets. Ik heet Ellie, corrigeert voorheen zo iemand. Of noemt u mij maar Suzanne hoor, of Pini. De mannelijke soort mag niet meer worden aangesproken met broeder, zoals in de middeleeuwen, die nu immers voorbij zijn, maar gezellig met Wim, Karel, Antoon, Sjoerd. Alle aangesteld als zorgdragende kundige toezichthoudende. Genderneutraal eindigt van iedere functionerende in de zorgsector de aanduiding van beroep of functie op ende. Het leidinggevende opperhoofd van deze vrij berovende firma, geneesheer-directeur, staat op de deur van zijn kantoor, zegt u maar gerust Richard, uit te spreken als Richard, draagt niet zo'n geslachtsloos gestichtsuniform, maar gewone mensenkleren, evenals alle stafleden. Aan hem is dus van buiten te zien dat hij masculien is. Van het gewone personeelsvolk valt soms alleen uit de voornaam af te leiden welk geslachtskenmerk in een ieders broek en elders aanwezig is. Neem de harpij van psychiatrie met haar soldatenkop, die heet Carola. Dat staat op een naar de bezoeker toegekeerd plastic plankje op haar bureau met de laptop. Al moet volgens sommige godkundigen ook Jezus Christus, een der afsplitsingen gods, onmannelijk, onvrouwelijk worden aangeduid met het. Het messiassende. Omtrent de geslachtsidentiteit van genoemde Carola kan geen twijfel rijzen. Deze snaterende psychiaterende is voorzien van bolle, verschuivende borsten als kanonkogels voor het beleg van den Briel. Monique beschikt dan weer over nauw waarneembare, schuchtere, alsnog niet opgebloesemde welvinkjes, die de zaak onzeker laten als ze niet Monique zou heten. Monique Morton. Het staat te lezen op het naamplaatje al daar op haar gewaad. U zegt niks, alsof u niks gehoord hebt, meneer Buske. Meneer Buske? Nog niet helemaal wakker of bent u doofstom of zo? De bewoners van huizen Madeleine blijven formeel u en meneer of mevrouw. Deze verblijven hier niet, zegt Richard Richard, als patiënten, maar zogenaamd als gasten, zoals in een hotel, of als logés, zoals bij vrienden. Het woord patiënt wordt zorgvuldig vermeden. In het huidige jargon wordt deze aangeduid met cliënt. Hij is een klant van de medische zorgverstrekkende instelling zoals hij klant is van een eetgelegenheid of supermarkt. Dat is dan €70 per etmaal, meneer. Bewassing niet inbegrepen. Mij vervult het allemaal met aan braakselopstuwing grenzende weerzin. Vluchten is onmogelijk. De morgen dat ik haar vanuit mijn bed niet durfde te aanschouwen, plassen, douchen, tanden poetsen, aankleden, kan u dat zelf of moet ik helpen? Ik was te verlegen om in mijn ruïneuze schaamte aan haar te vertonen. Met handgebaren beduidde ik haar dat ik me wel zou weten te redden, al dien ik inwendig vloekend te berusten in het tegendeel. Maar ik houd me strak en zij was nog niet van de waarheid op de hoogte. Dan ga ik even naar hiernaast. Kom ik u zo meteen halen. Hoe komt een nimf aan zo'n stem? Andere verzorgenden wrikken me zonder woord of vraag, want ik zeg toch niets terug uit bed. Ontdoen me van het doodshemd en zetten me naakt onder de douche. Dat wil zeggen, ik ben naakt, zij houden hun kleren aan. Onder de douche kan ik mijn grijpstangen staande houden of op de afgedekte toiletpot plaatsnemen. Me afdrogen doet het personeel terwijl ik me aan de wastafel vasthoud met mijn gezicht naar de spiegel waarin ik mezelf niet wil zien. Na het douchen is de spiegel trouwens beslagen als ikzelf. Dat waren de eerste pagina's uit Cliënt E. Buske van Jeroen Brouwers. Zoals je misschien hebt gemerkt is het niet zoals de meeste boeken, waarbij een verhaal wordt geïntroduceerd en we scènes voor onze ogen zien afspelen. We lezen hier letterlijk de onafgebroken gedachten van een oude man in een zorgtehuis. Het springt en danst een beetje door elkaar heen en gaat van hak op de tak. Maar dat is natuurlijk nu eenmaal hoe gedachten werken. De zinnen en het taalgebruik laat het echt lijken alsof je in zijn hoofd zit. Ondanks dat het dus bijna alleen maar mijmeringen en overdenkingen zijn, wordt er nog wel veel interessant verteld. Het wordt nooit saai en is zeker het lezen waard. Ik wil uitgeverij Atlas Contact dan ook heel erg bedanken voor de toestemming om het stukje uit voor te lezen. En mocht je geïnteresseerd zijn geraakt, dan is het boek te bestellen bij je favoriete boekhandel of op de site van uitgeverij Atlas Contact. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.